Dit is een Power Women de podcast en vandaag is mijn gast Janice Deul. Janice, blij dat je in mijn podcast zit.
Ja, het is er eindelijk van gekomen. Ik vind het ook heel leuk.
Het is er eindelijk van gekomen, ja. We hadden hem eerder gepland, maar dat maakt niet uit. Ik heb me uiteraard verdiept in jouw verhaal. Er zijn zoveel dingen die jij doet, volgens mij. Hoe zou jij jezelf presenteren?
Ik noem mezelf eigenlijk altijd fashion- en cultuuractivist, schuine streep, publicist. En dan vang je eigenlijk al mijn activiteiten wel. Want ik zie echt activisme als een soort paraplu-term waaronder ik al die bezigheden en die rollen en die taken schaar. Dus ik schrijf, ik spreek, ik geef lessen, ik cureer tentoonstellingen. Ik ben sinds kort ook creative director bij een modemuseum. Ik zit ook in een aantal commissies, het minder spannende werk, maar evengoed belangrijke werk, zeg maar. Dus ik doe alles wat ik kan om die boodschap de wereld in te slingeren. En mijn boodschap luidt dat we de kracht van mode, kunst, cultuur, schoonheid in zijn algemeenheid moeten en kunnen gebruiken om de wereld mooier, beter, veiliger en inclusiever te maken.
En waarom noem je jezelf activist?
Omdat ik dat als een soort geuzennaam beschouw. Voor mij is een activist iemand die zich inzet, again, om die wereld te veranderen. En toen ik begon met mijn activist noemen, dat is denk ik een jaartje of 10 geleden. Toen vonden mensen dat heel vaak een beetje een enge term. Mensen wisten niet zo goed wat ze moesten verwachten. En nog steeds, sommige mensen. Hoewel je nu juist bij jongeren ziet dat zij, het wel als een positief begrip beschouwen. En ik denk dat heel veel mensen er niet bij stilstaan dat we zonder activisme heel veel dingen, heel veel verworvenheden die we nu als vanzelfsprekend beschouwen, niet zouden hebben. We zouden geen vrouwenkiesrecht hebben. We zouden geen x-urige werkweek hebben. We zouden geen same-sex marriage hebben. Het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren zou ik nog steeds als heel raar en, snap je, niet gangbaar beschouwen. Dus dat zijn allemaal zaken die zijn bevochten door activisme. Ja. Dus ik vind het echt een geuzennaam om mezelf activist te noemen.
En je zegt, we hebben een hoop dingen hebben we al bewerkstelligd. Dat is altijd mooi om even terug te kijken wat we al gerealiseerd hebben. En deze generatie staat dus ook voor een hoop keuzes, denk ik, hè? Die komt op de barricades, die voert actie om nog een hoop dingen te bewerkstelligen, denk ik.
Je bedoelt de jongeren?
De jongeren. Ja, ja, wij ook natuurlijk.
Ja, wij met z'n allen. Er is nog genoeg om ons sterk voor te maken, helaas moet ik zeggen.
Ja.
Het is ook wel goed aan de andere kant om te zien dat we dat steeds vaker lijken te doen en in steeds grotere, bredere verbanden, zoals nu, dat we met z'n allen meer werk maken van het klimaat, zeg maar. Hè? Milieu, dat we ons met z'n allen daar sterk voor maken.
Ja. Hoe is dat gekomen dat jij, hè, want het grote woord, hè, jij zegt zelf activist, het grote woord bij mij blijft hangen in jouw verhaal is toch die fashion. Waarom is dat zo belangrijk voor je? Waar is dat begonnen?
Ja, nou ja, die mode is eigenlijk een instrument om wat ik gebruik om mijn boodschap ook weer te communiceren. Een klein gebiedje van, hoe moet ik dat zeggen, dat het gaat mij om een inclusieve wereld. En ik denk dat je dat kunt bereiken door die mode in te zetten. Mode is natuurlijk een heel toegankelijk en breed medium waar iedereen wel iets mee heeft. Mode, kleding, zo je wilt. Zelfs mensen zeggen van ja, ik doe daar niet aan. Ook die kleden zich aan. Ook die worden beïnvloed door alles wat we zien, wat zich afspeelt en wat zich beweegt in modeland, in medialand, zeg maar. En voor mij is het eigenlijk altijd heel vanzelfsprekend geweest om mezelf te laten zien middels mijn uiterlijk. Middels kleding, middels haar, middels make-up. Hè, om je eigenheid over het voetlicht te brengen, je een stukje van je cultuur misschien ook wel, maar vooral echt die individualiteit. Ik heb altijd wel gespeeld met uiterlijk. En nu gebruik ik mijn uiterlijk echt als een onderdeel van die boodschap. Ik ben eigenlijk zelf mijn boodschap. Ik vind dat ik zelf het idee van, we zijn allemaal fantastisch, zoals we willen zijn, zoals we kunnen zijn. We zijn allemaal, hoe zeg je dat? Perfectly imperfect. Andersom kun je het ook zeggen. En ik wil daar graag zelf een voorbeeld van zijn. Ik wil me niet laten limiteren door bepaalde regels. Van als je deze lengte hebt, mag je dit of wel of niet dragen. Als je die leeftijd hebt, moet je dit of dit niet doen. als je een bepaald bodytype hebt of een bepaalde huidskleur of een bepaald whatever, draag wat je lekker vindt, waar je goed bij voelt. En dat staat je altijd het beste, denk ik. En dat wil ik ook zelf uitdragen, ondanks trends of whatever. Doe gewoon wat jij mooi vindt bij jezelf.
Je bent eigenlijk, ben jij jouw brand, hè?
Ik ben eigenlijk, als je het zo bekijkt, ik ben echt mijn eigen brand en mijn eigen vleesgeworden boodschap, vind ik zelf. Ja.
Maar heb je zelf ook dingen ervaren waar je dacht, ja, ik moet hier wat mee? Hè? Want vaak ontstaan dingen uit frustratie of passie, alles bij elkaar, of een gebrek aan. Dat je dacht, ja, hier moet ik wat mee?
Ja, nou ja, dat is heel vaak, hè, dat mensen denken dat ik zelf een... Ik begon mijn activisme eigenlijk vooral met het idee van, joh, we zien een veel te homogeen beeld wat schoonheid betreft.
Ja.
Even makkelijk gezegd, we zien alleen maar dunne, witte, blonde modellen.
Lange, met lang haar, las
ja,
ik ook.
Ja, met lang haar inderdaad. Ja. Dat was echt het. Dat, ja. Daar begon het mee, maar al heel snel werd die boodschap veel breder. Maar daar begon het verhaal dus mee. Dus dachten heel veel mensen in het begin dat ik zelf een geflopt model was. Dat ik iemand was die zelf in de industrie had willen actief willen zijn op die manier. En dat dat niet was gelukt. En dat dus uit frustratie met het verhaal begon. Maar het is bepaald niet uit... nou ja, misschien wel uit frustratie, maar niet op die manier.
Nee,
ik ben het eigenlijk gaan doen uit de... Ik wil niet zeggen de goedheid van mijn hart. Maar wel omdat ik dacht van, jezus, er wordt zoveel talent verspild.
Ja.
Er zijn zoveel fantastische jonge mensen... Vrouwen, meisjes die een break willen in de industrie, die ervan dromen om op covers en catwalks te staan, die geen kans krijgen bij voorbaat al, omdat ze niet in dat standaard beauty plaatje passen. En,
met maat 34 of 36?
Met maat 34 of 36, een bepaald stereotype beeld van hoe een vrouwenlijf eruit moet zien, huidskleur, haartype, nou ja, wat we net al allemaal hebben besproken.
Ja.
En ik dacht, hoe tof zou het zijn als we... nou ja, dat gewoon veranderen zou moeten.
Ja, ja.
En dat had dus eigenlijk niet zozeer met mezelf te maken. Ik werkte in die tijd al voor de bladen. Ik kom uit de bladenwereld. Ik was altijd eindredacteur voor allerlei uiteenlopende glossy bladen.
Mm-hmm.
Ik heb het met heel veel plezier gedaan al die tijd. En ik heb toen ik zelf echt... daar werkte me nooit zo druk gemaakt om het feit dat het... dat er zo'n eendimensionaal beeld van schoonheid werd gecommuniceerd. Ik beschouw dat eigenlijk als een soort, nou ja, als een gegeven. Het was altijd al zo geweest.
Ja.
Dus ik vond het ook niet raar dat ik alleen maar wit en blond en dun en jong zag. Ik chargeer weer een beetje.
Mm-hmm.
Hoewel eigenlijk niet, want dat was het beeld toch in die tijd met name.
Ja.
En degene die eigenlijk het zaadje van activisme in mij heeft geplant, dat is een jonge vrouw die heel graag model wilde worden, maar nergens aan de bak kwam omdat, simpel gezegd omdat ze zwart was.
Ja.
En zij kreeg ook echt bij de bureaus te horen, je bent fantastisch, maar we hebben al iemand zoals jij. Dus ze hadden bij die agencies dus blijkbaar al één ander zwart meisje. En dat was dan genoeg, hè? Dat is vaak, als we er één hebben, dan is het klaar. Eén dikkertje, één zwarte vrouw. Eén iemand die anderszins afwijkt van de norm. En ik vond dat echt onbestaanbaar en echt heel chockerend. Omdat ik mezelf nooit had gerealiseerd dat het zo werkt op die manier.
Nee.
En dat meisje, ik heb een TED-talk gehouden in... X aantal jaar geleden en ik vertel daarin ook dat verhaal over dat meisje. Dat nu trouwens een fantastisch model is geworden. En een creatief iemand die in theaters haar boodschap brengt. En, maar dat was dus eigenlijk voor mij de eye-opener. Dat ik me realiseerde van, joh, je kunt nog zoveel willen en zoveel doen. En je kunt zo mooi zijn als maar kan. Als mensen op voorhand al het idee hebben dat jij... niet beantwoord aan een bepaald beeld, dan kun je het gewoon shaken.
Ja.
En dus dat wilde ik heel graag veranderen. Ik wilde laten zien aan mensen van, hé, niet alleen dit laten we liggen, maar dat we alles moeten tonen, alle vrouwen moeten vieren, een podium moeten geven, moeten bedienen, dat de hele wereld daar beter van wordt. En niet alleen omdat die arme, in dit geval zwarte meisjes, zich niet gerepresenteerd weten. Het is ook voor mensen die er niet uitzien zoals ik belangrijk dat we vrouwen zoals ik zien.
Ja.
Omdat je anders een heel erg raar verkokend beeld gaat krijgen van wat schoonheid is, van hoe de wereld eruit ziet. En hoe het werkt. Dus,
jij noemt het marginalisering en stereotypering, hè?
Ja, dat is het eigenlijk. Ja. Het wegpoetsen van het niet laten zien. En als je het laat zien, dan vaak op een bepaalde stereotyperende manier.
Ja.
Toen ik net begon in de bladenwereld, dan heb ik het over de ethisch. My god, ja, het is echt al lang geleden. Maar toen zag je bijvoorbeeld, als je al zwarte modellen zag, dan was het echt heel vaak thema gebonden. Bijvoorbeeld in shoots die als thema hadden sportief. Hè, sportief.
Hè, maar waar, ik begrijp die link niet zo trouwens, want ik las dat met dat sport. Maar wat is de link dan?
Ja, dat is toch zo'n beeld dat mensen hebben dat zwarte mensen zijn atletisch.
Okay.
En die hebben sport, die kunnen goed bewegen en zo. En dat zal allemaal best wel. Maar er is natuurlijk veel meer dan dat.
Precies.
Dus daardoor, door zo in te zoomen op dat ene, vlak je al het andere uit.
Ja.
En ook niet elk zwart mens is even atletisch of kan even goed bewegen.
Dus
je zag, je zag heel veel sport. Je zag het thema als edgy, als het een beetje gek moest zijn of een beetje weird.
Met het springen las ik. Als
als een
sprong.
Beetje, nooit gewoon wat voorheen dan het standaard culturenbeeld was. Ik kan het niet nadoen.
Mm-hmm.
Maar je weet wat ik bedoel. Dat zag je dus niet.
Nee.
Of je zag een shoot met als thema streetwear, street style. Mm-hmm. Een bepaalde look. Bruidsmode zag je bijvoorbeeld nooit. En cultuur ook vrij weinig. Dus het was echt heel erg in hokjes. En waarom vertel ik dit allemaal?
Maakt niet uit, het is heel interessant.
Dat was geen antwoord op je vraag, of wel?
Daar ben ik het ook kwijt, maar dat maakt helemaal niet uit. Nee, het is heel interessant. Ik las ook over Victoria's Secret. Dat hij ook eigenlijk van die standaard... Ik vond het wel eigenlijk een triest verhaal. Ik vond het heel fijn om jouw verhaal te lezen, maar eigenlijk werd ik ook een beetje verdrietig van heel vaak. Dat zo'n modeshow was geweest met van die modellen die allemaal een aantal, twee of zo, kregen van die vleugels en de rest niet. Plus dat het allemaal witte modellen zijn.
Ja.
En dat ze toch een beetje ontdekten, hey, dit gaat niet echt goed met ons merk. De aandacht wordt toch wel minder. En dat ze met iets gaan komen, een nieuwe show.
Ja.
En jij schreef zoiets, als, zeg maar als ik het niet goed vertel, van ja, het is too little, too late, dit kan je niet meer goed maken, je bent niet meer geloofwaardig.
Nou, exact dat.
Wat je ook gaat doen.
Exact.
Want wat denk je wat ze gaan doen? Gaan ze met allemaal zwarte modellen komen of gekleurde modellen?
Ik heb geen
modellen,
idee.
Of...
En ze delen er ook niks over. Het is echt, ze komen met een nieuw version van de fashion show. En die fashion show was natuurlijk een heel groot ding. Wat elk jaar werd georganiseerd en ook uitgezonden in allerlei landen. Ik heb er vroeger ook wel naar gekeken. En het was ook echt fantastisch voor model als je dan niet alleen mee mocht lopen. Maar er waren er inderdaad een aantal. Dat waren dan die angels die met die enorme vleugels liepen. En dat waren dan dus echt de uitverkorenen. Dus je had al dat je van goede huizen moest komen. Tussen aanhalingstekens wilde je überhaupt meelopen. Maar daaronder, tussen die vrouwen, werd ook nog eens onderscheid gemaakt. Van degene met eend, met vleugels en degene zonder vleugels.
De Duitse was toch ook een van de Duitse cruisen?
Ja, dus als je dan hebt over gelijkwaardigheid of sisterhood, dan is dit niet de way to go.
Nee.
En wat ik altijd al heel lastig heb gevonden, nou ja, lastig is een understatement. En ik niet alleen, de hele volksstammen overal ter wereld vallen daarover. Dat inderdaad, again, weer dat standaard stereotype beeld van schoonheid. Jong, dun, wit, lang haar. Stijl haar, maar ook een bepaald idee van sexiness wat wordt geprojecteerd, wat getoond wordt. Hè? Als je dat dan afzet tegen Rihanna, die in 2018 bijvoorbeeld haar shows hield voor haar lingerie-lijn. Die laat vrouwen echt zien... ik vind dat een beetje een stomme, een beetje suffere uitdrukking. Ik weet niet of jullie hem ook gebruiken, maar in hun kracht zetten of zo. Maar die, ik weet niet, want ik weet nooit zo goed wat er exact mee bedoeld wordt. Maar in dit geval van Rihanna snap ik het wel.
Ja.
Die zet echt vrouwen in hun kracht. Die laat vrouwen zien zoals ze zelf willen zijn. En zoals ze zelf zich mooi voelen. En dat zijn dan vrouwen van alle genders, alle leeftijden, alle etniciteiten, alle bodytypes, alle huidskleuren. En niet op een... Zij ademen niet een sexiness die wordt belicht vanuit de visie van de man. Niet zo'n, zo'n heteronormatief beeld. Maar echt gewoon zoals jij je sexy voelt. Mijn sexiness is anders dan jouw sexiness.
Natuurlijk. Of vrouwelijkheid.
Zij zet veel meer in op power en op jezelf mooi voelen en op individualiteit. En
ik denk dat exact is zoals jij het omschrijft, dat in je kracht zetten of het empowerment, waar dit er soms over gaat van vrouwen, dat je kunt zijn wie jij bent.
Ja, en dat is, nou ja, en dat, Sanne, dat is echt precies wat ik wil met mijn hele missie. Dat we potverdorie iedereen de ruimte geven om te zijn wie zij is, wie hij, zij, hen is. Of wie wil zijn. En dat we ook dat terugzien overal in de maatschappij. Natuurlijk ook in de mode, in de bladen, maar breder in de maatschappij. Dat is exact wat waar het om gaat. Nou, we kunnen stoppen.
Klaar. Nee, je bent ook niet voor niets uitgenodigd. Hè. Er zijn zulke mooie linken naar het Women Empowerment. Ik vind het wel mooi. Ik zei, wat is aan jouw verhaal? Zei, nou, ik ben, mensen denken vaak dat ik een geflopt model ben. Het hoeft niet te betekenen dat jij door al die dingen bent gegaan om je inzet voor iets. Ik ben ook niet een vrouw die... Ik werk wel in die omgevingen vaak met Old Boys Network. Zoals Carmen Breveld dat zegt. Maar het is niet dat ik nou zo ontzettend geschoffeerd ben. Dat ik uit frustratie dit doe wat ik doe. Ik vind het gewoon super belangrijk. En dat zit wel een beetje in je route natuurlijk. Je krijgt al dingen mee, denk ik, van vroeger. Maar als ik nou toch even terugga naar vroeger, dat jij 7 jaar was. Vind ik dat zo'n mooie vraag. Toen jij 7 was. Want je zei, ik was altijd wel bezig al met... Wat was je aan het doen toen je 7 was?
Nou, dat is grappig dat je dat nu vraagt. Ik heb het daar toevallig onlangs over gehad. En ik zei altijd met mode, maar ik heb een beetje gelogen. Oh. Een beetje gejokt.
Dat mag je niet, hè?
Nee, ik was wel altijd... Maar altijd is dan vanaf 14 of zo, denk ik. 13. In mijn jeugd was ik met 2 zaken bezig. Met... oh my god. Met ravotten. Zeg ik maar heel vriendelijk. Eigenlijk kwam het erop neer dat ik de jongens uit de buurt aftuigde.
Hoe moeten we dat zien, aftuigen?
Nou, letterlijk vechten.
Oké.
Okay. Letterlijk rollend over straat.
Oké.
Okay. Knokkend. Ik was echt zo'n meisje dat in bomen klom en hardloopwedstrijdjes deed met de jongens uit de buurt. En dat ze gewoon ook in elkaar dreigden te slaan. Oh, wat vertel ik nu allemaal? Maar goed, ik ben helemaal open nu.
Ja.
En, maar ik was ook wel iemand die kinderen die gepest werden onder haar hoede nam. Als ik dan klaar was met het beschermen van zo'n kindje. Ik kon dan heel erg zo'n kind onder mijn hoede nemen. Tot ik op een gegeven moment zelf dacht van ja, ik snap wel waarom je...
Je hebt het zelf verdiend. Het is wel mooi wat je vertelt. Want het blijkt ons iets uit van je zag dat je zelf daar iets aan kon doen.
Ja.
Dus het zat er al jong in.
Nee, maar ja, we hebben natuurlijk allemaal een dark side, een evil side in ons. En ik heb die van mij al heel jong ontdekt eigenlijk. Maar goed, ik... dus dat was 1 kant van mij. Maar ik was ook altijd heel erg bezig met taal en tekst en woorden. Ik kon al, volgens mijn moeder, al schrijven toen ik 4 was. Mezelf geleerd, En ik weet nog heel goed dat ik... volgens mij was ik echt toen rond de 7 dat ik een roman ging schrijven.
Oké. Okay.
En ik lag... het is heel grappig, want ik heb er, wat ik je zei, onlangs over gehad. En ik zie mezelf ook nog echt liggen. We hadden dan zo'n woning en was hier de verwarming en dan hadden we hier de bank. En ik lag altijd achter de bank, zo, een beetje zo tegen de verwarming aan lag ik dan te schrijven of te lezen. En op een gegeven moment heb ik een verhaal geschreven over een... Ik geloof dat ze Elisa heette, dat was een soort prinses. Dus,
mooi.
Dus heel erg grappig dat ik echt zo'n rouwdouwer meisje was. Maar ik schreef dan wel ook over prinsessen en zo. En als ik jarig was, natuurlijk als je jarig bent, dan mag je extra mooi naar school. Dan vond ik het wel heel erg fantastisch om heel mooi gemaakt naar school, extra mooi naar school te gaan. Dus geen broek, maar een jurkje aan. En dat haar werd dan een beetje glad gemaakt en een groot lint erin. Mm-hmm. En... en die liefde voor mode, die heb ik eigenlijk van mijn moeder gekregen. Die zag en ziet er nog steeds altijd fantastisch uit. En die heeft altijd haar lipglossje, het is nu 85, haar lipglossje. Eén hand haar lipglossje en de andere hand haar mobiele telefoon. als je met haar koffie doet of zo.
Maar, dus 2 dingen die je nodig hebt, je mobiele telefoon en je lipgloss.
Ja,
gaat
echt,
goed.
Ja. Dus ik heb dat eigenlijk van haar meegekregen. En ook dat je ook gewoon jezelf mag... ja, mag laten zien en ja. laten horen. Dat je echt letterlijk ruimte in mag nemen. En ook dat je zelf nou ja, mag verwennen. Dat je mooie dingen voor jezelf, sterker nog, moet kopen voor jezelf. Als, natuurlijk als dat kan, maar dat je niet jezelf moet wegcijferen. En ik heb heel veel vrouwen best wel gekend die dat doen. En ik heb dat altijd al heel erg, nou, ik kan niet anders zeggen dan irritant gevonden. Ik kan me heel goed herinneren dat ik studeerde in Leiden. Ik woon in een studentenhuis in Leiden. Met een x-aantal meisjes in dat huis. Dat was een meisjeshuis. En een van die meisjes had een moeder. En die had bijvoorbeeld altijd de kapotte koekjes. Mm-hmm. Dus als er dus heb je zo'n schaal koekjes. Ja. En dan
zijn er een paar gebroken.
En dan zei ze ook letterlijk van, nee hoor, jij hoeft die koekjes niet te eten. Geef die maar aan mij.
Ja.
En tot op de dag van vandaag vind ik het zo uitermate irritant. Het is niet een groot iets, het is een klein voorbeeldje, maar je snapt wat ik bedoel.
Ik snap het. Nou, die kleine dingen zijn groot,
toch?
Hè?
Ja.
Maar ik denk, als jij zo vertelt over jou toen je 7 was ongeveer, heb je wel heel erg geleerd om voor jezelf op te komen. Je hebt wel geleerd van je moeder, dat vind ik een hele mooie les, van jezelf houden.
Ja.
Dus jij was gefrustreerd als je het bij anderen niet ziet. Ik zie het heel veel bij vrouwen.
Ja.
Soms gaan vrouwen zelfs huilen als je vraagt van, waar sta jij? Ze staan soms niet op het lijstje. Ik heb het echt serieus meegemaakt dat een vrouw ging huilen toen ik die vraag stelde.
Ja.
Maar dat ken jij gelukkig niet.
Nee, ik ken het godzijdank niet. En ik vind het altijd hartverscheurend als je dat merkt bij mensen.
Ja, dat en is het ook.
Ja.
Dat is het ook.
Of mensen die echt een heel slecht zelfbeeld hebben. Ik vind het echt, echt, echt hartverscheurend. Omdat we allemaal fantastisch zijn. En omdat we geen van allen, we hebben het net al gezegd, geen van allen zijn we perfect.
Nee.
Ik vind het echt heel, heel, heel verdrietig.
Ja, de schoonheid van imperfectie, hè?
Ja.
Ken je Iris Apfel?
Ja.
Wat vind je van haar?
I love her. I love her.
Want voor de mensen die haar niet kennen, ze is 101 volgens mij nu.
Ja.
En nog steeds model voor Chanel, betaald model voor Chanel.
En heeft ook zelf brillenlijst. Heeft zo'n grote hoornenbril, dat weten mensen vast. En dat spiky haar. Ik vind haar fantastisch, natuurlijk aan zich. Je hoort alweer een soort maar. Ik heb ermee dat het een beetje een gimmick aan het worden is. En niet eens zozeer zij zelf, want zij is wie ze altijd was.
Ja.
Maar vanuit de industrie, dat het een soort ding is om haar dan naar voren te schuiven. Of met haar een samenwerking aan te gaan. Of weet je. En wat ik nou zo jammer vind is, we zien onder het mom van diversiteit zien we dan Iris Apfel als boegbeeld van een merk. Maar dat is dan ook meteen het, ik zoek het woord, het nieuwe beeld van een oudere dame waaraan je moet voldoen. Snap je wat ik bedoel?
Dus eigenlijk wordt er weer zo'n kaartje gemaakt van
exact.
Dit is het. Dus als ik 101 ben, dan moet ik dus eigenlijk daaraan voldoen.
Exact. Het is weer een,
ik snap het.
Dat is het. We zijn steeds opnieuw nieuwe stereotype beelden van schoonheid aan het creëren binnen de mode. Dat is wat er gebeurt.
Ja.
Want er zijn heel veel andere type oudere dames dan een beetje gekkig en een beetje artistiekerig.
Ja.
Maar die zie je dan niet, snap je?
Nee.
Dus dat is wat ik een beetje erop tegen heb.
Ja, ik snap je. Ik snap je. Want eigenlijk is ook een dame van die leeftijd die ontzettend fristig blijkbaar is bij geest. Dus ik geweldig voor haar.
Fantastisch,
maar die er ook heel fris uit de kijkers kijkt.
Ja.
En slank. En en dat zijn we niet allemaal.
Nee.
Plus,
nee.
Ze is ook weer wit.
Nog steeds past ze weer in dat oude beeld, zeker.
Dat is echt ongelooflijk eigenlijk, hè? Ik las een woord wat ik nog niet kende. Of twee woorden eigenlijk. Cultural appropriation. Kun je uitleggen wat dat is?
Ja, dat is culturele toe-eigening. Dat wordt ook wel cultuurkaping genoemd. En dat is een onderwerp waar ik sinds een x-aantal jaren over spreek. En waar we de laatste tijd ietsje wel wat meer over horen. En daar ben ik heel blij om. Ik geef ook wel lezingen over en presentaties. En dat is altijd een beetje lastig. En niet eens zozeer omdat het woord zo lastig uit te spreken is, culture appropriation. Maar omdat het vaak lastig aan te geven is wat de grens is tussen appropriation en inspiration. En culturele toe-eigening, je kunt eigenlijk, hoe kun je dat kort duiden? Nou ja, dat je elementen van een bepaalde cultuur neemt. Dat die worden overgenomen door mensen die niet tot die cultuur horen. En die die cultuur waaruit je dan die elementen haalt, is dan vaak een cultuur die anderszins gemarginaliseerd wordt. Of mensen die gemarginaliseerd worden, vaak mensen van kleur. En degene die dan die elementen steelt, gebruikt, kopieert, zijn vaak mensen die tot een dominante cultuur behoren. Vaak witte mensen. Ik kan misschien een voorbeeld geven wat het verduidelijkt. Nou, als je als...
Ik las voorbeelden, als ik het voor jou in mag vullen, over haardracht.
Ja.
Die bij zwarte mensen gedragen werd, gedaan werd en die dan echt gepikt werd.
Ja.
Dat blanken daarmee gingen lopen alsof het van hun was.
Ja. Ja, jij gebruikt het woord blank. Ik gebruik het woord zelf niet, omdat het een soort neutraliteit in de betekenis heeft. Ik heb het eigenlijk altijd over zwart en over wit.
Okay.
Maar iedereen staat natuurlijk vrij om daarin keuze te maken. Het heeft een soort... Nou, kom misschien zo nog
wel
over.
Ik snap de connotatie wel, hoor. Ik snap het wel.
Onbevlekt. En dat kun je ook doorvertalen naar neutraal.
Ja.
En snap je?
Zegt,
dus dat is iets wat ik al een paar jaar niet gebruik. Dat voorbeeld van haar. Ja, inderdaad. Haardracht is een heel goed voorbeeld. Je hebt... Kim Kardashian kennen we allemaal. Die heeft trouwens de hele familie Kardashian. Die laat zich heel graag inspireren door zwarte culturen.
Op zich is dat een compliment natuurlijk.
Ja, dat zeggen mensen altijd. Maar het is alleen maar een compliment als je dat compliment ook geeft.
Dat is waar.
Dus als jij...
En daarom zeggen we ook op zich. Op zich, ze waarderen die elementen.
Nou, maar het is
wel heel erg balen als ze ermee weglopen zonder jou te zeggen dankjewel.
Ja, en zonder te zeggen, het komt daar en daar vandaan.
Absoluut.
En als je dan ook nog toelaat, zoals een specifieke haarstijl... en die al 100.000 jaar wordt gerokt door allerlei zwarte mensen overal ter wereld... die een betekenis heeft, waar een heel verhaal aan vast zit. En als je dan je realiseert dat mensen, zwarte mensen die haarstijl rokken... die worden dan gezien als... dan wordt gezegd, dat is ghetto, of dat is niet professioneel, of dat is niet representatief. En als dan bijvoorbeeld een Kim Kardashian dat doet, of een Marc Jacobs... zij modellen diezelfde haarstijl geeft en hen over de catwalk jaagt... dan is het opeens trendy en edgy en de nieuwe must-do of must-have haarstijl. En dat is nog tot daar aan toe. Maar als die mensen dan ook maar zouden zeggen van... ja, nee, het is geen nieuwe stijl.
Ja.
Ik heb het gestolen of gekopieerd van die of die.
Ja.
En, maar dat gebeurt dus niet. En heel vaak zie je dus ook een soort luiheid van de media, van de modemedia en lifestyle-media, dat ze dan niet onderzoeken of iets daadwerkelijk nieuw is.
Ja.
Want dan kun je gewoon zeggen van ja, zij droegen die en die haarstijl. Je kunt daarvan vinden wat je wilt. Maar dan weet je in elk geval waar het vandaan komt.
Precies.
Dus het heeft met luiheid te maken, maar het geeft ook aan dat die media ook niet... Dat de medewerkers van die media ook allemaal dezelfde culturele achtergrond hebben. Niet in de know zijn, niet weten waar het over gaat, omdat zij dat niet kennen, omdat ze niet tot die groepen behoren.
Het is een heel ander iets hoor, maar ik heb ooit voor een bedrijf gewerkt en die beweerde dat zij de eerste waren met iets. Ik ga het niet met naam en toenaam noemen, mensen mogen zelf gaan nakijken. Maar dat bleek helemaal niet waar te zijn, want een ander bedrijf was eigenlijk veel eerder.
Hè? Ja. Ja.
Bij decennia. Maar wat je dan merkt, dat het vaak een ding is wat al... Het is heel lastig om dat dan om te turnen. Dat is gewoon mensen die dat is gewoon de waarheid.
Exact. Dat blijft bij mensen zitten. En zeker nu ook met die socials. Die haarstijl is herdoopt. Die heeft een andere naam gekregen. En dat is later door allerlei mensen is dat... Die hebben geprobeerd dat recht te zetten van... hey, hallo, die haarstijl bestond al lang. En die heet niet zus of zus of zo. Maar die heet zus, die heeft deze naam.
Ja.
Maar het blijft gewoon bij heel veel mensen zo zitten. En die term is nu bijna een soort gemeengoed geworden. En het heeft ook vaak te maken met geld. Laat ik het gewoon plat zeggen. Met geld.
Politiek dus.
Ja, het heeft met geld te maken. Als je als ontwerper iets steelt van een gemarginaliseerde groep... en je zegt niet, het komt daar of daar vandaan... en je doet alsof jij het uitgevonden hebt... door Donna Karen, kan ze blijven opnoemen... dan stil je eigenlijk ook op die manier van. Dus je ontdoet de culturele context, haal je weg...
Ja.
en je steelt ook nog het geld... wat eigenlijk naar die mensen zou moeten gaan. Dus echt een heel kwalijke, lastige situatie. En als je me dan vraagt van ja, maar kun je dan nooit iets gebruiken uit een cultuur die niet de jouwe is? Dan is het nog een hele moeilijk te beantwoorden vraag. Omdat er altijd sprake is van een machtsongelijkheid. Dus altijd iemand wier naam op het label staat,
ja.
Die het gros van het geld vangt en ja. Het gros van de publiciteit vangt.
Ja.
En je kunt het ondervangen door natuurlijk door samen te werken met mensen uit gemarginaliseerde groepen. Maar dan is er nog die power imbalance. Dus er zijn ook mensen die zeggen van nee, hou je maar in godsnaam bij wat jij thuis met de paplepel ingegoten hebt gekregen. En als je wilt laten inspireren, doe dat dan op een manier. Gebruik het ook echt als inspiratie.
Ik wilde net zeggen, want
ja, als inspiratie, maar niet dat het toch soort of een kopie is. Snap je? Maak iets echt wat nieuw is. En wat echt eigen is en wat echt van jou is.
Maar ik denk, het is altijd, als jij hetzelfde maakt als ik, is het altijd anders. Want jij bent jij en ik ben ik. Dus ik denk, als mensen het zo eerlijk zouden doen en ze gewoon laten inspireren. Want hoe mooi is dat? Als je zegt, ik ben geïnspireerd door. En dan kan je misschien ook wel iets moois, iets anders teweeg brengen wat voortkomt uit dat.
Ja.
Maar niet het pikken, zeg maar.
Ja, het is lastig hoor, want terwijl ik dit nu zeg, denk ik van ja, maar toen je anders, ik zie het, moet het nog zien dat het echt op voet van gelijkwaardigheid gebeurt, zonder dat het toch iets van stelen of kopiëren, ja, of plagiëren in zich heeft.
Ja.
En zonder dat je iets ontdoet van de context. Dus waarom kunnen creatieve mensen zijn toch niet voor niets creatieve, precies, mensen? Waarom laten ze niet hun creativiteit gewoon,
exact,
spreken en zelf iets van zichzelf creëren.
Dat is waar, dat is waar. Maar ik kan wel voorstellen dat je geïnspireerd wordt door iets. En daar kun je iets nieuws,
ja,
van maken. Dat kan.
Maar dat je dan in elk geval dat benoemt. En in, ja, idealiter ook samenwerkt met. Ja. Maar goed.
Wat we bespraken, hè, had heel veel te maken met vrouwen. Hè? De standaard blanke, lange, dunne vrouwen met lange blonde,
ja,
haren. Maar speelt het dan niet bij mannen? Of speelt het minder bij mannen? Dat je daar.
Ik denk dat hetzelfde speelt bij mannen, ja.
Ja, ja.
Maar en het is natuurlijk op zich even kwalijk, maar toch net ietsje anders. Omdat wij meisjes in de wereld nou eenmaal veel eerder worden aangesproken op en afgerekend op ons uiterlijk. Dus ik denk dat het dan.
Ah.
Dat altijd verschil maakt, maar bij mannen speelt het natuurlijk net zo goed. En het is ook wel heel cool om te zien dat er nu ook bewegingen zijn die zich sterk maken voor plus-size mannen.
Wat voor size mannen?
Plus-size mannen,
ja,
in,
ja,
de, in,
ja,
in de mode.
Ja.
Ja, en ik zeg plus-size, maar die term is natuurlijk ook wel weer lastig.
Ja.
En zeker in de mode-industrie, want volgens de mode-industrie ben ik ook plus-size. Hè? Ben je vanaf 42, ben je. Nou nee, niet vanaf 42, vanaf. Nou, ik ben gewoon baggervet volgens de mode-industrie. Omdat zij zo'n raar maatsysteem hanteren nog steeds. En als je zegt plus size, dan is het nog steeds dat je de size, de standaard is,
precies,
dit. En dan komt erbij. En we willen, ja, eigenlijk niet meer. We willen helemaal, nee, geen standaarden,
nee,
meer.
Nee.
Niks,
nee,
en niemand standaard.
Nee. Nee. Ik heb wel eens begrepen dat wij met z'n allen heel erg bedrogen worden eigenlijk. Want we denken, oh nou, ik heb nog min of meer mezelfde maat, of het is maar zoveel meer geworden. Maar dat de maten ook groter zijn geworden. Dus dat toen ik geboren werd, dat maatje 34 nu maat 38 is of zo. Of misschien is het niet zoveel verschil, maar dat die maten ook opgerekt zijn. Heb je wel eens van gehoord?
Dat ik wellicht, maar dat weet ik niet. Maar wat ik wel weet is dat laten we gewoon achterlopen met die maten. Je weet toch, de gemiddelde Nederlandse vrouw, nou ja, die heeft mijn maat.
Ja.
42 of 44 zelfs.
Ja,
en
ja.
Dat zijn de maten die heel snel eruit zijn.
Ja.
Heel veel jonge meisjes vandaag de dag, we worden allemaal steeds groter en breder en dikker. En of dat wenselijk is een tweede. Maar dat is wel iets waar we rekening mee moeten houden. En dat doen we niet. We blijven in de industrie focussen op dat graad magere, zeg maar. Ook qua aanbod.
Maar dan verdien je toch minder? Je moet dan toch. Ik zou dan, als ik de kleding zou ontwerpen, zou ik die maat volop in mijn rek hangen.
Maar dat geldt toch voor heel veel andere zaken ook. Dat je denkt van, hoezo zie je dit niet? Je laat een enorm potentieel aan kopers of aan lezers liggen. Ja. Door niet te door alleen maar te focussen op dit. Ja. Maar dat is zo'n hardnekkig ideaalbeeld dat we hebben. Er zijn ook gewoon ontwerpers die echt zeggen van nou nee, mijn kleding staat het beste op maat 36 tot 40. Als je een grotere maat hebt, dan valt het niet. Of dan, nou ja, dan doe je dus je werk niet goed blijkbaar.
En het is een heel groot oordeel natuurlijk.
Ja, wat zeg je?
Het is een heel groot oordeel van, dat is mooi. Zo, zo
maar
valt
dat zit erin, zit erin vervat, absoluut.
Ik las over Shudu, zeg ik het goed, het virtuele model. Ja. Wat vind jij daarvan? Ik vind het zo iets moois aan de ene kant, iets fascinerends. Dat is het eerste virtuele model, als ik het goed zeg. En als ik heb er vandaag nog zitten bekijken. En af en toe vind ik het van angstig echt lijken. Aan de andere kant vind ik het zo'n gekke gedachte. Dat je kijkt naar iemand die lijkt op een echt iemand. Een echte vrouw. Maar ze is het niet.
Ja.
Het heeft iets ongrijpbaars voor mij.
Ja, het is nu weer zo'n hele nieuwe of zo'n hele ontwikkeling van die artificial intelligence modellen. Dus dat zijn geen bestaande mensen, maar die worden in de computer gemaakt. Nou ja, eigenlijk als shoot. Maar er worden hele shoots mee gedaan en hele modeshows, hele catwalk shows worden er gemaakt. Een tijdje geleden zag ik zelf ook zo'n show en dat was dan. De modellen waren allemaal, dat was van, ik weet niet precies waar. De modellen waren allemaal 70 plus en allemaal zwart. En ik vond het fantastisch. Ik dacht, oh my god, en super gestyled en heel, heel mooi. Ik dacht van, nou, dit moeten we vaker zien. En toen ontdekte ik dat het nep was. Want zo zie ik dat nep.
Ja.
Dat het nep was. Ja. En dan vind ik het toch wel weer een teleurstelling. Ik snap hoe dat het. Ik vind het heel mooi om te zien hoe die techniek, hoe ver die techniek voortschrijdt. Maar ik vind het dan teleurstellend dat het niet echt is. En ik ben bang dat we dan nu op die manier die diversiteit gaan proberen in te vullen. Door met kunstmatige zwarte mensen te komen. Of kunstmatige dikke mensen of whatever. Maar er zijn ook echte mensen. Laten we die in godsnaam gebruiken. En ik vind het geval Shudu extra problematisch. Nou ja, om die reden. Er zijn genoeg, Shudu bestaat al een x aantal jaren, genoeg zwarte vrouwen die het werk kunnen doen wat Shudu doet. Shudu wordt ook echt ingezet voor campagnes van grote merken. Dan denk je, ja, potverdorie, vraag gewoon dat beeldige zwarte model dat in de kaartenbak van dat of dat bureau staat. Of misschien niet. En nu leg je eigenlijk zwarte modellen weer een nieuw onhaalbaar, onrealistisch, standaard op waar ze aan moeten voldoen, zeg maar.
Ja.
Dus het wordt alleen maar lastiger. En dan moeten ze gaan concurreren met iemand die niet eens echt bestaat. Het is al zo'n enorme harde strijd. En wat ik ook lastig vind aan Shudu, is dat zij uit de koker komt van een witte Brit.
Ik zag hem, ja.
En in dat geval wordt ook wel de term digital slavery gebruikt.
Mm-hmm. En hoe moet ik dat zien, digital slavery?
Nou ja, hij beschikt, zij is van hem. Hij beschikt over haar. Hij kan haar laten doen wat ze wil.
Ja.
En hij krijgt het geld.
Ja. Ja, dat is waar.
Ja. Dus het is een grote term, maar ik snap heel goed wat ermee wordt bedoeld.
Ja.
En ik vind het ook best wel een beetje problematisch.
Nou, het is zo van, dit is perfect hoe we het willen en.
Ja.
Dat is dus weer de norm, zoals je zegt, want dat bestaat dus niet, want anders zou het wel.
Maar inderdaad, de arrogantie ook, dat hij denkt van, nou, ik ga het, de ultieme zwarte vrouw, het ultieme zwarte model creëren, want wat er is, dat is niks, dus ik ga er eentje maken.
Ja.
En dan doet het potverdorie ook nog goed in de industrie.
Het verbaast me een beetje, en misschien dat je daar op een gegeven moment aan zou wennen als dit de nieuwe wereld zou worden, dat het zo goed ontvangen wordt. Want ik las ook reacties. Want je hebt ook een Instagram-account van haar. En dat mensen eerst dachten dat het een echt iemand was.
Ja.
En toen ontdekte ze dat het niet zo was. Maar dan nog heel positief, lovend zijn over haar. En ik denk, maar dit is niemand. Het is, het is een cartoon. Het is.
Ja. En ik snap het wel. Het is natuurlijk heel prachtig gemaakt. En het is knap. En ik snap dat stukje van de positieve reacties wel, maar verder is het precies, precies wat jij zegt. En nog steeds weet ook heel veel mensen niet dat ze echt is.
Nee.
Ik zie nog steeds heel vaak dat zij wordt gedeeld, dat mensen zeggen van, oh, het is fantastisch. En dan moet ik ze uit de droom gaan helpen. Hey, kijk even dit account. Maar dus dat is ook gewoon een beetje scary, vind ik.
Dat is het. Dat
en
is het.
Ik denk dat we kunnen het niet tegenhouden, want het is al gaande. En het heeft ook goede kanten. Maar ik vind dat we die vraagtekens er wel bij moeten stellen. En wat nadrukkelijker, denk ik.
Ja. Vivian Westwood, die is pas overleden, hè? Ja. Die slogan van haar, of haar uitspraak van buy less, choose well, make it last. Ik ben het er helemaal mee eens. Ja. En jij waarschijnlijk ook. Ja. Maar hoe doe jij dat? Ik vind het best wel een lastige. Als je van fashion houdt, is het best wel lastig om dan maar altijd duurzaam bezig te zijn. Ja. Of maak ik het mezelf te gemakkelijk?
Nee, je hebt helemaal gelijk. En vooral het eerste deel is vrij lastig.
Buy less.
Ja, ik geef het heel eerlijk toe. Vroeger kocht ik nog veel meer kleding dan de laatste paar jaar. Maar ik koop nog altijd te veel. Dat weet ik. Het is lastig om daarvan af te... Ja, ik wil zeggen kicken, het is geen verslaving. Maar ik bedoel, in principe, je weet ook hoeveel... een heel groot deel van de kleding die we allemaal in onze kast hebben, die dragen we niet. Dat weet je zelf waarschijnlijk
80%
ook wel.
Toch? 20% draag je zo'n beetje?
Ja, ik weet niet of het echt zo veel is bij mij, maar het is echt wel heel veel wat ik niet draag. En in principe zou ik met wat ik nu heb mijn hele leven toe moeten kunnen. Maar ik vind het een heel ongezellig idee. Maar... Dus ik koop nog steeds te veel, again, maar... Ik koop never fast fashion en ik koop heel veel het tweedehands of vintage. Ja. Dus dat is de manier waarop ik bijdraag aan het geheel. En ik denk dat ik wel bewust koop. Maar het blijft een challenge. Ik ben heel eerlijk daarin.
En wat is dan bewust kopen?
Niet die fast fashion, maar juist mooie, duurzame merken. Mm. Liefst ook in mijn eigen stad. Ja. Ik koop bijvoorbeeld never online. Heb ik ook nooit gedaan.
Ja.
Bijna nooit gedaan.
Ja, zo.
Ik koop, maar dat doe ik niet. Dat soort dingen eigenlijk.
Ja, oké. Okay, dan kan je er toch aan bijdragen.
Ja. En wat ik ook doe is shoppen in mijn eigen kledingkast. Hè? Dus dat je echt heel vaak... Geregeld gooi ik alles wat ik in mijn kast heb. Ik heb ook nog een zolder, maar daar kom ik nu maar even niet van. Maar dat gooi ik allemaal op bed. En dan kun je allemaal hele leuke nieuwe combinaties maken. Ik shop ook in de kledingkast van de husband. Die heeft ook wel dingen waarvan ik denk van... Hé, nou, dit hemd met een statuurtje of zo. In die van mijn moeder. Ja. Dus zo kun je ook je garderobe uitbreiden op een hele sustainable manier. Maar ja, de enige oplossing natuurlijk om al die problemen die we nu hebben te voorkomen, althans te verkleinen, is gewoon minder kopen.
Dat is waar.
En dat blijft een challenge, je zei het ook. Toch, je zei het toch ook?
Ja, absoluut. Als je van fashion houdt, is het een challenge.
Ja.
Ik weet dat Patty Knoops ze is gestopt met die organisatie Kijk Haar. En toen ze dat toch wel deed, dan organiseerde ze af en toe zo'n fashion fair of zo'n ruilbeurs. Ja. En dan moest je allemaal wel schone en hele dingen meebrengen. Het is nooit gelukt om erbij te zijn. Ik ben heel verdrietig dat ze gestopt is daarmee. En dan kon je dingen ruilen met elkaar.
Ja.
Dus dat soort dingen, daar moeten we naartoe, denk ik.
Daar moeten we heen. Maar ik ben ook nog nooit bij zoiets. Want het is nu ook een swappen, heet dat natuurlijk tegenwoordig heel hip, swappen, ruilen.
Ja.
Maar ik ben... Ik kan dan ook weer op de een of andere manier geen afstand doen van mijn spullen. Ik had wel een hele tijd dat mijn schoonste spullen van mij naar de tweedehands winkel bracht. Maar ik heb nu bedacht dat ik gewoon een zak met spullen af ga geven aan iemand die er echt iets mee heeft. Kijk, zo'n tweedehands winkel die verkoopt het. En het zijn best wel vaak mooie spullen nog die ik heb. Maar bijvoorbeeld aan zo'n stichting als iemand die er iets mee heeft of iets aan heeft, moet ik eigenlijk zeggen. Aan zo'n stichting als... Dress for Success. Weet je, dat is echt een mooi idee om het daar aan te geven. En dan hoef ik er ook geen geld voor te hebben. Hoef ook
snap,
niet. Snap je? Dus zoiets, denk ik.
Ik ken iemand die daar werkt, Bertine. Oh. En Oude Sluis. Ik was even aan het zoeken naar haar naam. En het is ook heel mooi, want mensen help je. Die gaan solliciteren. Maar vergis je niet, we waren pas bij het Legdus Helsing in Rotterdam. En er komen ook studenten die dan een colbertje willen, ja, omdat ze gaan solliciteren. Ja. En die zijn heel erg op zoek naar mannencolberts. Dus het komt daar ook soms wel, ja, heel goed terecht.
Nee, maar dat is toevallig iets waar ik vanmorgen over heb gesproken over in een radioprogramma. Dat we nu zien dat dat hele vintage gedoe, mm-hmm, en de tweedehands, dat het een soort business is geworden. Dat je ziet dat mensen die van oudsher aangewezen zijn op tweedehands kleding, om er nog een beetje fatsoenlijk uit te zien voor een klein budget, die dat nu niet meer kunnen betalen. Of het is er, nee, gewoon niet, omdat, nee, het wordt weggekaapt door studentenmeisjes of door andere modeliefhebbers. Dus dat is dat heb ik een tijdje geleden in een artikel in de NRC de gentrificatie van tweedehands kleding genoemd. Dus dat is ook weer iets waar we ons nu bewust van moeten zijn, dat het allemaal een soort handel aan het worden is, een soort big business. En het is aan de ene kant goed dat we meer tweedehands dragen, maar we moeten ons realiseren dat ten koste kan gaan van mensen die
het echt nodig
het hebben. Echt nodig hebben. Ja. En vervolgens moeten die mensen dan wel weer naar de H&M's en zo gaan. En gaan wij allemaal zeggen van, ja, god, die mensen zijn helemaal niet bezig met milieu. Die, ja, blijven maar gewoon blind shoppen bij H&M.
Ja.
Dus het is echt wel een beetje een lastig. En ik ben blij dat ik dit... ja, ik weet niet hoe we dit ook moeten lossen.
Ja, ik begrijp wat je zegt. Het is een uitdaging. Mm-hmm. Ja. Je bent bezig met een handboek, hè? Of heb je hem inmiddels geschreven over mode en inclusie?
Zullen we het daar niet over hebben?
Nee, nee. We gaan niet
over
hebben.
Nee hoor, we kunnen het er wel over hebben.
Is de uitdaging ook?
Nee, het is een boek dat, dat ik aan het schrijven ben met een mediawetenschapper.
Charlotte Dwyer?
Dwyer, inderdaad. Sorry, Charlotte Dwyer. En je weet hoe dat gaat met dat soort projecten. Op een gegeven moment komt het leven ertussen door. En dan loopt zo'n project vertraging op. Ja. En dat is eigenlijk ook met dit project gebeurd. En in de tussentijd ben ik alweer met een ander boek bezig. Maar het boek komt er ooit nog wel aan. Want de noodzaak is er nog steeds. Ja. Er is nog steeds niet zo'n boek als dit. En ook in Europa, verder buiten Nederland niet. Dus het komt ongetwijfeld nog. Maar ik ga niet meer een datum noemen. Want
nee.
Nou ja, opeens is het er en dan laat ik het je weten.
Nou, het klinkt heel goed. Ja. En je hebt het wel in het universum gegooid, dus ik weet zeker dat het gaat komen.
Ja.
Maar dat zei ik een keer in de podcast ook. Het is soms, hebben dan zeiden vrouwen dingen. En dan zeg ik, ja, het heeft ook een risico. Want inderdaad, als je het in het universum gooit en het gebeurt later of zo.
Ja.
Maar dat maakt niet
dus
uit.
Dus ik heb daar wel van geleerd. Zeker, want dit nieuwe boek wat eraan zit te komen, dat is wel al bijna klaar. Dus weet je, dus ik kan daar nu wel over praten. Maar ik heb het nog niet in die open gegooid. Ik wacht daar nog heel even mee.
Okay.
Maar ik zal dat niet meer zo snel doen op zo'n manier. Als ik nog echt met iets bezig ben, dan hou ik het even bij me.
Ik ben benieuwd. Ik ga je natuurlijk sowieso volgen. Je hebt wel een natuurlijk het Little Black Hair boek.
Ja.
Want ik zat naar te kijken en toen was ik ben ook een boek, afgezien van fashion, ben ik ook toch wel een beetje verslaafd aan boeken. Dat ik dacht, zal ik het kopen? Ik ben gewoon nieuwsgierig. Maar ik denk, ja, Sandra, dat slaat echt nergens op dat jij het gaat kopen.
Maar hoezo? Waarom zou
wel?
Ik niet
nou,
kopen?
Vertel mij, want ik kon alleen maar even...
Ja, maar waarom denk je dat het niets voor jou zou zijn dan?
Omdat ik geen zwart kroeshaar heb.
Nou, en? Je koopt of leest toch wel vaker dingen van mensen...
Zeker.
Terwijl jij denkt van, hé, ik ben niet die persoon.
Ja. Zou het mij... Ja,
nou,
ik verdiep natuurlijk wel graag in vrouwen. Maar ik dacht, ja, kom op. Ik ga... Even een heel gek ander voorbeeld. Ik ga geen boek kopen over zwangerschap of zo. Voor zwangere vrouwen. Of
ja, maar dat interesseert je dan blijkbaar niet. Als je zegt, dit interesseert me.
Dat is waar.
Nee, maar we hebben het boek juist geschreven voor iedereen. We hebben ook achter in het boek een woordenlijst opgenomen. We hebben het geschreven voor mensen die iets van herkenning wilden. Mensen... Met kroes en krulhaar, want daar gaat het boek natuurlijk over. Hè? We wilden ook een soort monument. Ik heb het samengeschreven met een kroeshaarblogger, Sandra Sprot.
Ja.
En we wilden een monumentje bouwen voor vrouwen met kroes en krul again. Omdat je destijds ook heel zeker dat heel weinig in de media of in de beautybladen zag. Nog steeds is het redelijk uitzonderlijk. En dat was de ene kant. Aan de andere kant wilden we ook juist die haarverhalen delen. Het is niet een boek met tips of adviezen. Er zitten er een paar bij. Maar we wilden ook laten zien dat het niet altijd makkelijk is om te dealen met kroeshaar in een witte wereld. Gewoon eigenlijk ook, ja, omdat door allerlei redenen. We wilden verhalen vertellen van jonge meisjes die het nog steeds eng vinden om met hun natuurlijke krullen naar school te gaan tot op de dag van vandaag. We hebben allemaal onlangs dat verhaal meegekregen van dat hele jonge meisje, heet ze niet Lily, dat enorm werd gepest vanwege haar kroeshaar. Nou, dit geldt ook voor oudere personen.
Ja.
We wilden laten zien hoe het werkt, dat, hoe dat is ontstaan. Dat eigenlijk komt vanuit, nou ja, vanuit koloniale verleden, waarin kroeshaar niet mooi of stijlvol werd gevonden, omdat je eigenlijk zoveel mogelijk moest lijken op de witte overheerser. En dat beeld is heel erg geïnternaliseerd door generaties zwarte vrouwen wereldwijd, die bijvoorbeeld in Suriname, als je 1 jaar of 12 was, dan ging de relaxer in je haar bij heel veel zwarte personen. Dat was
om het stijl te maken.
Dat was een soort vanzelfsprekendheid.
Ja.
Thank God zijn we daar nu eigenlijk vanaf aan het stappen, steeds meer. Je ziet ook in het straatbeeld steeds meer fantastische stijling, kroes of niet kroes. Maar we wilden juist die haarverhalen delen en we wilden ook een beetje die kennis, maar het ging ons vooral om die verhalen. En het wordt ook echt als een soort journey gezien, een hair journey, een reis naar het leren houden van je haar.
Oh, wat mooi.
Ja, dus koop het vooral.
Ik zat ook te denken, ik had geen idee. Ik dacht misschien van hoe je dan op bepaalde manieren je haar...
Nee, dat zit er niet. Zit er dus eigenlijk niet in.
Dus
nee.
Dan vind ik het wel interessant. Ja. Je deed me... Ik dacht door wat je, zoals je het net omschreef, dacht ik ook aan Sylvana. Dus de politiek is gegaan. En af en toe heeft ze ook echt van die, in mijn ogen, traditionele haardracht.
Ja,
of, en ik ben soms, moet ik zeggen, nou, jaloers wil ik nooit zeggen, maar benijd ik mensen met dat haar wel, zoals jij ook ziet, prachtige uitdenk. Nou, ik kan niet zoveel met mijn haar. En denk altijd, jullie kunnen veel meer. Ik hou niet van wij, jullie hoor.
Ja,
nee. Maar met dat soort haar kan je, heb ik het idee, ik kan me voorstellen dat het ook zijn challenges heeft, net zoals mijn haar dat ook heeft. Maar heb ik altijd het idee, je kunt er veel meer mee. Ja. Veel prachtige dingen. Ja. Is dat zo?
Je kunt er van alles mee, maar die kennis was er heel lang niet. En toen ik klein was, werd er altijd gezegd, ik groeide op in Alphen aan de Rijn, alles wit. Altijd, mijn hele leven, prima. Maar ja, dat was het helemaal zo.
Ja.
Van, nou ja, dat haar van jou, daar kun je niks mee.
Terwijl dat werd gezegd tegen jou.
Ja, dat ik dacht van, hoezo, je kunt met die steile pieken van jou kun je niks. Maar die kennis, die was er heel lang niet. Vandaar ook dat die relaxer erin werd gegooid.
Ja.
Want mensen ook niet hadden geleerd hoe je kroeshaar verzorgt. En dat kan soms een beetje een uitzoekdingetje zijn. Totdat je merkt wat werkt voor jou. Omdat niet... Elke krul is anders. Snap je? Het is niet een standaard procedure van nou dit gebruik je en dit gebruik je niet. En deze kam en dan wordt je haar de kroon die je wilt, zeg maar.
Mm-hmm.
Het is echt voor iedereen uitzoeken. Dus dat is ook eigenlijk die hele reis die je moet maken met dat haar.
Ja.
Maar je kunt er echt heel veel kanten mee op. En dat wilden we ook laten zien met het boek.
Ja,
dat het ook niet zo is dat je... Als je een stoere, sterke, zelfbewuste zwarte vrouw bent of wilt zijn, dat je per se je natuurlijke haar moet rokken. Als je zegt, ik wil het ontkroest dragen, of ik wil een pruik, of ik wil whatever, be my guest, doe dat. Maar we wilden wel uitdragen dat het heel erg belangrijk is en ook goed om te zien dat natural black hair ook als token of beauty wordt getoond en gevierd.
Ik denk dat het met alles zo is, hè. Ik coach heel veel vrouwen. Het maakt mij niet uit. Zolang het jou niet belemmert, mag jij doen en laten wat jij wil. Je mag laten zien wat jij wil.
Ja.
Als de ander ook niet belemmert, dat is ook wel de grens.
Ja.
Maar be the woman you're destined to be, wat ons thema is van Empower Women. Ja, dat kan van alles zijn. Als jij het wil streten en je bent er heel gelukkig mee. Ja, prima toch?
Ja, maar zo is het precies. Maar dan is het dus extra wrang om te zien dat als jij je natuurlijke haar draagt, dat jouw baas jou naar huis stuurt van nou, het is niet representatief. Serieus? Of dat je niet stewardess kunt worden als je een afro hebt met strikjes erin, terwijl je blonde collega naast je, die heeft dan ook allemaal balletjes in het haar en dat kan dan weer wel of zo.
Ja.
Of dat mensen ook echt gewoon letterlijk te horen krijgen van ja, we willen je graag deze promotie geven, maar hé, dan moet je wel iets aan je haar doen.
Ja. Ja, dat ik
redeneer. En dat zul jij niet hebben.
Ik wil net zeggen, ik redeneer het absoluut. Dat zei ik ook voordat we hier deze podcast gingen opnemen. Van, ik zei tegen jou, ik realiseer me zo dat ik vanuit mijn witte wereld redeneer. Omdat je, maar ik vind het heel mooi om er wel mee geconfronteerd te worden. Ik leer er heel veel van. Ja. Ja, nou, ik denk dat ik het toch maar moet aanschaffen.
Nee, ik ben benieuwd wat je ervan mooi. Vindt. Ja.
Ja.
En nou ja, kijk, in Amerika is er een speciale wet voor die in een x aantal staten is aangenomen. Die heet de Crown Act, die is een afkorting. En die is echt ervoor bedoeld om mensen met natuurlijk haar of natuurlijke haarstijlen te beschermen tegen discriminatie op de werkvloer. Omdat die heel vaak misgrepen bij promoties of niet werden aangenomen of werden aangesproken op hun haar. Dus in Amerika is er een specifieke wet voor in het leven geroepen. Nou ja, dat gaat hier niet gebeuren. Dat hoeft denk ik hier ook niet te gebeuren. Maar dat wil niet zeggen dat hier die haardiscriminatie niet bestaat. Ja.
Ja, ja. Dus hoe belangrijk is het, realiseer ik me weer, dat we heel inclusief zijn. Dat we leren van elkaar en geïnspireerd raken.
Ja.
Ja. We moeten dit weten van elkaar.
Ja.
Ik denk altijd, we moeten zo in gesprek met elkaar om dit soort dingen te begrijpen.
Nou ja, eigenlijk voor dit, het is heel tof om met elkaar in gesprek te gaan sowieso en altijd belangrijk. Ja. Maar voor dit eigenlijk helemaal niet. Het is wat mij betreft, is het gewoon leven en laten leven. Je hoeft niet eens met elkaar in gesprek te gaan.
Je zegt dat wel, maar ik begeef me in de wereld van HR.
Ja.
Ik denk van, dit moet ik weten, dit moeten we weten. En ik moet mijn managers instrueren en in de gaten houden hoe dat gaat.
Ja.
Dat mensen uitgesloten worden.
Ja.
Ik had er echt geen...
Ja.
Natuurlijk begrijp ik al dat sommige mensen uitgesloten worden en dat er discriminatie voor
komt. Maar heb je dan wel eens mensen die klagen daarover? Of mensen met kroes of krul? Of die...
Nee, maar ik, nu ik dit weet van jou, zou ik daar wel... Kijk ik daar nu anders naar? Ja, alert op zijn.
Nou, goed.
Dat is mooi. Dat is een learning.
Mooi.
Dus daarom moet je met elkaar in het gesprek om elkaars wereld te begrijpen. En te checken van, weet ik wel alles? Nee, dat weet ik niet. En daar moeten we open voor staan.
Maar als jij op jouw afdeling een collega hebt met kroes of krul, dan weet je het ook van die collega.
Wat weet ik van die collega?
Dat gesprek.
Exact.
Maar die heb jij dus ook niet op die afdeling.
Wij hebben vrouwen met hoofddoek. Waarom doe ik zo? Want ik werk bij de gemeente Den Haag nu. Dus die is best wel... Die heeft er heel veel oog voor.
Maar goed, het is heel belangrijk dat
van
je
alles. Ik zie gehandicapte mensen zie ik rondlopen. Ik zie mensen die heel klein zijn, zie ik rondlopen.
Kleine mensen?
Nou, van die dwergachtige heb ik een keer eentje gezien. Dwerg, of noem je die
mensen? Ja, kleine mensen noemen ze.
Ja, toch?
Ja,
nou,
dat
is eigenlijk heel goed.
Je hebt gelijk, maar inderdaad, dus over de hele linie moet je die diversiteit en die inclusie zien.
Ja.
Dat is waar we naartoe moeten.
Ik merk zo dat je vanuit je eigen wereld toch opereert, meer dan je misschien zelf bewust bent. Omdat dat jouw wereld is, wat die ook mag zijn. En ik probeer heel erg open te staan, of ik wil openstaan, maar toch leer je elke keer weer. Want ik ken niet alles. En er komen ook steeds meer letterlijk allerlei smaakjes bij in de maatschappij. Heel het alfabet van alle genders.
Ja, maar het was er al, alleen gaan we het nu benoemen.
Exact.
En zij zeggen nu van, hey, hallo, ik ben er ook. En voorheen hoorde je dat niet. Of kwamen mensen niet. Je hoort dus mensen zeggen van, opeens iedereen dit en dit en dit. Maar die mensen waren er al, maar die durfden of konden niet. Dus ik vind het eigenlijk alleen maar winst dat we dat nu...
Zeker.
Dat nu wel naar buiten komt en geverbaliseerd wordt. En dat mensen zeggen van, hey, ik wil ook een plekje onder de zon, AUB.
Zeker. Nee, helemaal met jou eens. Stel dat ik over een jaar met jou weer dit zo'n mooi gesprek ga doen, dan is er dus een ander boek.
Ja.
En wat hebben we dan nog meer van jou gezien? Want als ik kijk op het internet, is er zoveel van jou te zien. Dat is zo mooi.
Ja, wat is er dan nog meer te zien?
Mm-hmm.
Dus waar ik zou willen zijn over een jaar. Ik heb nog steeds wel het idee dat ik toch nog ooit zelf met een eigen blad moet komen. Ook al lees ik op het moment zelf vrij weinig lifestyle of modebladen. Ik heb toch nog het idee dat er een specifiek blad moet komen. Dus misschien dat ik wat dat betreft dan wat verder ben. En wat ik ook heel tof zou vinden als ik een tv-programma zou hebben. Ik gooi het er maar meteen even uit. Ofwel over literatuur. Ofwel over fashion en lifestyle. Zoiets.
Want eigenlijk vat je jou samen, hè, denk ik. In drie hele belangrijke topics die jij zo mooi combineert.
Ja, ja.
Je bent natuurlijk fantastisch in je artikelen.
Ja.
En dat gaat over lifestyle, het gaat over fashion.
Ja. Dus die twee, een van die twee dingen, dat zou ik heel tof vinden. En als het volgend jaar niet is, dan... Nee, laten we gewoon afspreken dat we volgend jaar daarin stappen gemaakt hebben.
Oké, dus jij moet gewoon terugkomen in 2024
ja,
weer.
Ja, oh my god, je weet hoe snel een jaar gaat, hè?
Oké, dan wat leven. Oké, dus volgend jaar april. Oké, goed. Nou, heel veel succes ermee.
Dank je wel.
Ik zie het voor me dat we jou gaan zien op tv. Dank je wel voor een heel mooi gesprek.
Ik vond het ook een heel mooi gesprek. Dank je wel.
Graag gedaan.